Voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 17. En daarvan het laatste gedeelte van vers 7. Exodus 17, vers 7, het laatste gedeelte, daar spreekt het woord des Heren aldus. Is de Heere in het midden van ons of niet? Tot zover. Letten wij een ogenblik op een goddeloos volk en op de barmhartige God. De geschiedenis van Israël in de woestijn en ook in Egypte. Ja, de gehele geschiedenis van Israël is één doorlopend getuigenis van de afkeringen van het volk en van de goedertierenheden van de Heere. Nou zal het altijd wel zo zijn. Ieder is niet altijd tegelijk in dezelfde stand van leven. De schrift gaat daar niet dieper op in. Of er nog bij geweest zijn die in bepaalde omstandigheden in stil verdriet zich hebben gebogen voor de levende God vanwege alle afwijkingen van hun volk. Bij Ezechiël lees je wel zoiets. Dat er die man met die linnen lijfrok en die inktkoker uitging om een teken te tekenen aan de hoofden der lieden die zuchten. Zij zouden bevrijd worden van het geweld van het zwaard. In dit gedeelte is het woordgebruik van dien aard dat wij moeten denken aan het volk in het gemeen, in het algemeen. Zomaar niet een paar, maar ze zijn allemaal, zijn ze boos en grimmig. En zo gaat dat vaak ook in het leven, waar een groep mensen zijn, in dit geval waar heel veel mensen zijn, het vuurtje begint te branden en het vliegt om zich heen, het is tenslotte dor hout, het grijpt zo vuur, en in een ogenblik kan een stemming omslaan. Daarom hoeven we ons niet te verwonderen, bijvoorbeeld dat kinderen die het ene ogenblik roepen Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren, misschien een poosje daarna ook weer achter de grote mensen hebben aangelopen, kruis hem, kruis hem. Zo gaat het in dit leven. En als we de geschiedenis van Israël lezen, wat wordt het dan een eeuwig groot wonder dat de Heere door alles heen toch zijn raad uitvoert en een volk uit dat volk tot eeuwig leven verkoren bijeenhoudt en zalig maakt. Want ze waren al onder de wolk. En in Mozes en in de zee gedoopt. Maar ze zijn niet allen in het hemels Kanaan ingegaan. Hoewel ongetwijfeld vele van de neergeslagenen in de woestijn opgenomen zijn in heerlijkheid. Het volk heeft al heel wat meegemaakt. Ze zijn door de Rode Zee geleid. Een krachtige arm was met hen. Ze hebben de Heere geprijsd en geprezen en Mirjam heeft gezegd, loof den Heere. Daar waren trommelen en allerlei muziekinstrumenten om uiting te geven aan hun vreugde voor het aangezicht van de Heere vanwege zijn grote daden. Er was nog meer gebeurd. Ze hadden na een poosje dorst gekregen. Toen kwamen ze bij water en dat was ondrinkbaar, het was bitter. En daar begonnen ze al te murmureren. Maar de Heere heeft Mozes bevel gegeven een hout in het water te gooien, het werd zoet. Ze hebben ook manna ontvangen, ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Ze hebben ook vlees gekregen. Toen ze ook in hun ontevredenheid dat eisten, hebben ze het gekregen, hoewel velen het niet overleefd hebben, maar stikten in het vlees. Het was een volk door lust bevangen. Als je dat allemaal nu eens, ik noem het slechts vluchtig, in gedachten neemt, wat is het dan ontdekkend en ontluisterend voor een mens? Dat hij te midden van de wonderen en van de tekenen zijn boze hart nog uitleeft. Je zou zeggen, het is toch wel eens genoeg. Een God die zo rijkelijk betoont te zijn wie hij is. Een leidsman. Die in een wolk- en vuurkolom getuigenis aflegt van zijn aanwezigheid bij dat volk. Die in alle opzichten als een voedster dat volk koestert. Dat er allemaal eens bij elkaar je eigen indenkt. Dan zult ge misschien zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, wij zien niet zulke tekenen. Tenminste, de Heere doet wel wonderen, maar van dien aard dat je hoort dat rivieren uit, is ook niet meer nodig. Rivieren, een pad door wordt gebaand en door de zee. En daarom denken wij misschien, als ik toch zoiets mee zou maken, zo'n God die zo zijn volk leidt, nee. Ik geloof dat ik dan maar zou betrouwen op de Heere dat hij het verder ook wel in orde zal maken. Hij die in 6 benauwdheden uithelpt, hij zal toch in de 7e niet achterblijven en verlaten. Ja, en toch in principe is er niet veel veranderd. Want God heeft het grootste wonder gedaan dat ooit geschieden kon. Hij heeft zijn eigen, zijn liefste, zijn schootzoon gezonden in deze wereld. Een grote teken en bewijs van zijn bemoeienissen met mensen, met zondaren, is niet in te denken. God voortijds op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, ook door deze tekenen en wonderen die we horen lezen. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Dat was het allergrootste dat ooit geschieden kan. De verborgenheid van de godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Een rechter die zelf vonnis wijst, maar die dat vonnis van recht en gerechtigheid op zijn eigen zoon legt en het vonnis tegen hem velt. En als we dat nu eens gaan bedenken, dan is er niet veel reden om te denken dat wij zoveel beter, dat wij zoveel anders zijn. Hoewel al deze dingen ons zijn geschreven tot voorbeelden. Opdat we niet als betere mensen, maar als ellendige mensen zouden smeken. Heere, houd mij vast. Red mij. Help mij. Want wij vergaan in onze opstandigheid, in onze toorn, in ons rebelleren tegen u, in onze ondankbaarheid, in onze blindheid voor al uw goedheid. Het volk gaat op reis, op het bevel van de Heere, naar Rafidim. Dat is behorende tot het plateau van het Sinai-gebergte. In die omgeving is toch wel een heel eindje hoor, naar de Sinai. Maar dat gebergte, dat bergplateau, strekt zich vrij over een vrij groot gedeelte uit. En er is geen water voor het volk om te drinken. Nou, waar geen water in de woestijn is natuurlijk heel erg. Dat kun je in de oude reisbeschrijvingen lezen, dat is heel erg. Tegenwoordig is het allemaal wel iets veranderd met de moderne hulpmiddelen. Maar vroeger was het zo, dan zag je overal de trieste herinneringen aan het gebrek van water. Want daar lag een skelet van een kameel en daar vond je een skeletten geraamte van een mens door de dorst geveld. Erger nog dan de honger is de dorst. En als het waar is dat het onderzoek van de archeologen juist is en de deskundigen, dan was het daar een van de waterrijkste streken in dat dal. Straks komen ze ook nog bij Elim, de waterfonteinen en de palmbomen. Maar kijk, zij bleven dan volgens aardrijkskundige gegevens, bleven zij net op die grens liggen. Daar ver weg, daar waren bronnen, daar was water, maar zij zaten nog net in dat woestijnachtige gebied. Verder, ja, daar lagen de volkstammen, de Amalekieten, die de zaak verdedigen zouden. Om kort te zijn, het is natuurlijk een zeer pijnlijke situatie als ze daar aan het uitdrogen zijn van de dorst. En daar is water. En je kunt er niet naartoe en je kunt er niet bij komen. En de wolkolom die staat stil omdat de Heere wil dat ze daar blijven. Wij zouden die wolkolom als wij het voor het sturen hadden. Wij zouden hem altijd naar andere plaatsen laten gaan dan dat de Heere dat doet. Wij zouden wel weten waar het goed was. En we zouden ook wel uitdenken wat voor ons naar onze maatstaven het beste was. Als dat in de macht van een mens was, wat zou het er dan toch ellendig uitzien. We zijn al zulke ellendig en berokken onszelf al zoveel kwaad. Maar dan zou je zeggen, zouden we op een draf allemaal naar de rampzaligheid huppelen. Als wij de wolkolom moesten sturen. Want zo zijn wij zulke ellendigen van halen, hebben en houden. We zouden alle dag misschien prachtig en overdadig leven. In fijn lijnwaad. We zouden ondergaan in ons en met onszelf. Maar de Heere die weet wat goed is. Hij weet het eigenlijk alleen. En daarom blijft die wolkkolom en die vuurkolom blijft wel eens ergens staan waar wij hem liever zagen doorgaan. En dat de Heere nochtans zegt, hier moet je blijven, volk of mensenkind, man of vrouw, dit plaatsje moet je even innemen, dat valt niet altijd mee. Ik zou haast zeggen, voor vlees en bloed valt het nooit mee. Het onderwerpt zich aan die willen van God niet. Dat kan ook niet. Vlees en bloed wordt hoogst verbaasd en als God het niet verhoedt, ook opstandig. Waarom moet mij dat overkomen? En waarom moet me dat gebeuren? En een ander gaat nog verder en zegt, waaraan heb ik dat verdiend? Ach. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Maar hij hoeft er niet te blijven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Maar een mens is een zoete kou. Die wil alleen maar zoet. En zo is het met ons. We hebben een grote angst voor alles wat buiten onze berekeningen ligt, buiten ons bekijken, buiten onze verstandelijke bevatting, buiten onze planning. Een angst voor. Liefst zouden we de situatie, als het enigszins goed en draaglijk is, willen stabiliseren dat het zo dan maar blijven mocht. Dat is het hele leven zo. Als we op hoogtepunten zijn in ons leven, in ons natuurlijk leven of geestelijk leven, dan zeg je, hè, dat nou voorbij gaat. Altijd maar voorbij. Je zou sommige momenten wel vast willen houden dat het nou zo is mocht blijven. Maar het blijft niet zo. Die wolkkolom die gaat maar door. God gaat door. En wij? Wij moeten ook door. Er is geen blijvende pleisterplaats hier op aarde. En de weg voert soms over de bergen. En soms door dalen van dikke duisternis, diepe duisternis. Ja, zelfs door het dal van de schaduw des doods. Ja. Zie je, dan zijn we het er altijd niet zo mee eens. Dat de wolkkolom hier pal blijft staan boven dit stuk woestijn. En dat we daar even ons bivak op moeten slaan. En dat er zo weinig of geen water is. Dan zijn we het er niet mee eens. Ten onrechte. Want je zou zeggen, nou in die woestijn is het de tijd om te gaan gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En de wonderen gade te slaan die hij heeft van ouds gedaan. Ja. Dat kan nog wel, als we gezellig bij elkaar zitten, verzadigd en verkwikt. We zitten uit de zon als het te warm is en bij de kachel als het te koud is. Dan gaat dat nog wel een beetje. Maar als je in zo'n nare, akelige woestijn zit en de zon die staat te branden, oh, Jona werd woest, woest werd hij, toen die wonderboom weg was. Hij was zijn toren, was billig ontstoken naar zijn waarneming. Hij had het idee dat God hem treiterde en de was zat. Dat is de mens. Wat is in hem te prijzen dat gij hem kent, hem gunsten wil bewijzen? Toch, hoe het ook keren of draaien, de weg is uitgestippeld. Dat zeg ik nou niet als een soort noodlotsleer, nee, maar de levende God. Bij die God zijn al onze wegen en paden. En zijn raad wordt volvoerd, maar ik zie het niet. Ik ben blind. Ik denk dat ik weet wat goed voor mij is. En ik weet het niet. En als God nou zou zeggen, man of vrouw, dan ben je 35 of 30 of 40. Ja. Je moet sterven. Dan vindt de mens dat niet goed. Van zijn eigen vindt hij dat niet goed. Dat moet er van de kinderen terechtkomen, van mevrouw, van alles. Als de Heer zegt, nou, je hebt nou 20 jaar gelopen op aarde, nou nog 40 jaar in de rolstoel. Hè? Want dat is nodig. Want ik wil je redden van het verderf. Dan zeggen wij, hè? Kan dat niet anders? Moet dat zo? Ja, zie je wel. God is het die onze wegen leidt. Maar wij zijn zo dwaas en zo blind. Er was geen water voor het volk om te drinken. Maar dat is nog geen reden om daarom maar tekeer te gaan en te gaan morren en schelden. Toen twistte het volk met Mozes en zeide, geef gij ons water, gij lieden, dat we drinken. Aaron staat er zeker ook in de buurt. Geef gij ons water dat wij drinken. Mozes dan zei dat, en wat wist ge met mij? Waarom verzoekt ge de Heer? Denkt je dat ik een soort tovenaar ben? Je weet toch wel dat ik als dienstknecht van de Heere alleen op zijn woord en in zijn naam iets doen mag waar het hem behaagt. Maar ik heb toch geen toverkracht. Jullie denken toch zeker niet dat ik het ben die daarvoor zorgen kan. Nou, dat weten ze ergens ook wel. Maar ja, de Heere, die kun je zo niet zien. Ze zien wel een wolkkolom, maar de Heere, nou ja, daar kun je je woede niet zo op koelen als op een mens. En Mozes, die zien ze als de vertegenwoordiger van de Heere. Daarom verzoeken ze de Heere in Mozes. Ze dagen de Heere als het ware uit. Ze maken hem moede met hun woorden. Geef gij ons te drinken. Mozes, hoe moet je dat nou doen? Dat kan toch niet? Nou ja, het is even stil geworden. Als Mozes gezegd heeft, waarom verzoekt gij de Heere? Dan kunnen ze zich toch nog wel herinneren hoe de Heere hun ongelovig murmureren kan straffen. Kunnen ze weten. Het is even stil. Zo moeten we de geschiedenis ons indenken. En dan, misschien maar een paar uur, toen nu het volk al daar dorstte naar water, dan komen ze terug. Ze komen erop terug. Even, zo gaat het dan vaak, even een woord waardoor het stil geworden is. Je zou zeggen, ze zijn een klein beetje erop teruggekomen, maar ze gaan weer met een dorstige keel. Gaan ze weer weg en het vuurtje dat gaat weer opnieuw en feller branden. Toen het volk nu al daar dorstte naar water, zo murmureerden ze tegen Mozes. Ja, op een manier, dat kun je wel merken uit het vervolg, ze zeggen, waarom hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat ge mij... Daar zie je hoe het volk als eerst zo'n enkelvoud, hoe zeg, enkelvoudig als één geheel zien, opdat ge mij, Israël, en mijn kinderen, en het vee, alles wat we hebben, van dorst deed sterven. Heb je ons daarom opgevoerd? O, wat een ellendig en een goddeloos volk toch. Want dit zijn van die diep fanatieke, zijn van die goddeloze woorden. Om nou ze in de ellende zitten een ogenblik, het is nog niet zo erg hoor, er is er nog geen één dood gegaan van de dorst nu. Maar nu het een klein beetje begint te nijpen, nu beginnen ze al tekeer te gaan over vroeger. Is dat je bedoeling? Dat je een soort massamoordenaar bent, Mozes? Om ons hele volk met onze kinderen te laten sterven hier in de woestijn, dan ben je er vanaf. Heb je dan je zin? Is dat jouw leiding? Wat gemeen, hè? Mozes had het toch niet zelf gedaan? De Heer had hem toch geroepen? Hij had er geen eens zoveel zin in. Maar de Heer heeft hem gestuurd. De Heer heeft wondertekenen gegeven in het land van Gam. En nou verwijten. Je zou zeggen, het is geen vloeken. Maar een mens vraagt om zijn eigen verdoemenis. Mens vraagt om zijn eigen dood en om zijn eigen ondergang. Ja. Zo riep het volk tot de Heer. Zo riep Mozes tot de Heer, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Mozes krijgt het er benauwd van. Want in het woord dat hier gebruikt wordt voor twisten en murmureren, daar zit in dat ze de vuisten beginnen te ballen met gebaren dus reeds aanstal te maken om hem te grijpen of om hem te stenigen, om hem een kopje kleiner te maken. Dat zit er eigenlijk in. Het is niet zomaar een gewoon uitgesproken verzoek. Maar hun ogen stralen vuur uit van woede en ergernis. En ze ballen hun vuisten. En zo staan ze voor hem. Doodmaken wil hij ons, hè? Maar dan zullen je voor zijn. Dan zal jij eraan gaan. Dan zullen we jou wel eens doodmaken. Dat is eigenlijk de betekenis. En Mozes, de man God, zij deinst als het ware achteruit. En hij roept tot de Heere, Heere, wat zal ik dit volk doen? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik beginnen? Want het scheelt niet veel of ze zullen me stenigen. Dat is hun bedoeling. Ja, Mozes, hij wordt wel eens genoemd de middelaar van het oude verbond, omdat hij tussen het volk en de Heere stond. Om dat volk de wil des Heeren bekend te maken. Maar als het aan dat volk gelegen had, dan hadden zij die middelaar van het oude verbond ook gestenigd en doodgemaakt. Zoals de middelaar Gods en der mensen gekruisigd werd op Golgotha. Je ziet dat er ook in de spot en in de boosheid is een bepaalde lijn. Anderen heeft die verlost. Zichzelf kan die niet verlossen. Laat hij nu eens wat doen. Laat hij nu eens afkomen van het kruis. En jij, Mozes, je mag ons dan verlost hebben. Maar wat moet je nu beginnen? Doe nou eens wat. En gauw wat, anders dan komen we bij je. Zo gaat het er langs. Wat een goddeloos volk. Ja. Wat een goddeloos mens. Wij? Ja. Nou ja. Ik ben me niet bewust dat wij wel eens met stenen gegooid hebben. Dat zo ver gekomen is dat we in haat en nijd tegenover elkaar stonden. Maar het is Gods genade. Maar laten we nou eens een ogenblik letten op die verdorven natuur. Onze verdorven natuur. Als het goed gaat en als het mooi gaat, dan is God goed en de hemel is zo mooi blauw. We zijn zo opgewekt. De genade, ja, de genade, die is groot. Het lijkt wel of dat we hier al een klein hemeltje hebben. Dat is soms ook zo. He, en nou straks dan wacht nog een veel gelukkiger en grotere hemel. Veel heerlijker nog. Je kijkt met hele andere ogen het leven in. Het is er toch nog veel moois op de wereld, zeggen we door Gods genade. Wat mogen we nog van alles rijkelijk genieten. Wat hebben we toch veel te danken. Ja, we zouden eigenlijk nog dankbaarder moeten wezen. Zo praten we. Je zou het niet kunnen geloven dat het zo'n vuurspugende berg is. Dat zou je niet kunnen geloven. Want alles is stil. Maar dat er in het midden een vuur brandt, dat eruit kan komen, zou je helemaal niet denken. Je zou eens eerder zeggen, het is een zeldzaam mens. En zeldzame mensen. En nou gaat het anders. Dan wordt alles anders. De omstandigheden van je leven worden anders. Het geestelijk leven zakt in elkaar als bomijs. Tegenslagen en tegenspoeden. En wat nu? Maar je begint niet misschien openlijk te schelden en te razen dat het aan de binnenkant mag blijven, dat kan. Maar toch. Hij is het er niet mee eens. Hij kan het er niet mee eens zijn. Hij wil niet. Hij wil niet. Hij wil niet wat God wil. Hij vraagt zich af, waarom krijg ik nou al die tegenheden in zulke mate? Hoe komt dat? Of hij denkt dat God bezig is als een loerende beer om hem te vernietigen, om hem te verpletteren. Dat God het slecht met hem meent. Dat God hem expres een poosje blij gemaakt heeft en voorspoed heeft gegeven om hem straks nog dieper in de put te doen.
Hij wantrouwt de Heere. Hij twijfelt. Hij kijkt naar wat voor ogen is. Er is geen water, of er is geen werk, of er is geen huis, of er is geen kind, of er is niet dit of dat. Ga zo maar door. Er is geen zegen en er is geen echte diepe blijdschap en er is geen... Nee, zie je hem. Maar is het niet verschrikkelijk? Wij die overal God bijhalen. Terwijl we onszelf in de diepste ellende hebben gestort eigenlijk. En dat we iedere dag dat hij ons draagt alleen maar reden hebben om te zeggen, Heere, dat we in de kerk mogen zitten. Dat is heel gewoon. Zo vinden mensen heel gewoon. Hij beseft niet dat het mag van de Heere en dat er ook velen zijn die niet mogen, die er buiten staan. Maar dat de Heere in zijn goedheid hem er brengt. Maar hij doet net of het een prestatie is van zijn eigen. Ik ga naar de kerk. Ik ben christelijk opgevoed. Ik dit en ik dat. Maar hij vergeet dat als het aan ons ligt, aan onze verdorven natuur, dan komen we er alleen maar in om wat te verdienen. Of helemaal nooit. Want we hebben er geen zin in. Allemaal even nuf en duf, je kan beter nog maar eentje gaan fietsen. Zo is de verdorven natuur van de mens. En hij geeft een voorstelling van God, als je bij God in dienst bent en als je bij de Heere, nou, dan heb je geen leven meer. Kun je des te maar oud zijn en dan bekeerd worden, dan heb je tenminste nog wat aan je leven gehad. Zo'n voorstelling, alsof de Heere zulk een meester en zulk een harde duivel zou zijn. Die ons aan alle kanten benauwd en benard maakt en onze voeten in een net laat verstrikken. Daar moet je ze om denken. Je luistert wel eens naar gesprekken, van binnen of van buiten. Dat je zegt, oh wat is die mens toch een monsterlijk gedrocht. Hij stroomt, hij gooit de woorden eruit over zijn ellende en over zijn strijd en over zijn dit en over zijn dat. Het is van nul en geen waarde. Je gaat toch je eigen schande niet in het minpunt zetten? En je vuile was zo eens buiten hangen. Vind je dat mooi? Iets waar je diep over moet schamen. Gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Ach, wie ik in uw wetten onderwezen. Dit weet ik. Als God naar ons omziet, bij aan- en voortgang, dan worden wij de tirannen. Dan zijn wij die boosaardige schepselen die onszelf van alle goede gaven hebben beroofd, maar niet de Heere. Hij ontmoet de vrolijk en die gerechtigheid doet. Wie zijn er gedenken op zijn wegen? Hij is de God der blijdschap aller verheuging. Zie, dat is een ogenblik dat je door laat dringen. Wat is dan de mens eigenlijk een stinkend wezen? Als hij hem zo ziet, afgetrokken van de Heere, dan een ogenblik in zijn natuur staat, dan zegt, ja, Brakel spreekt van een rottend kreng. Het is grof gezegd, maar dat is hij. En dan zit hij bij zijn eigen, zit hij dus zijn eigen stank, zit hij nog op te snuffelen. Dat vindt hij mooi. Daar praat hij over. En als hij zag hoe erg het was, dan zou hij niks meer zeggen. Zie eens, ik zei, als de wolk nou eens stilstaat op een plaats waar wij het niet willen hebben. En we zijn niet zo gevoelig meer en onze tranen zijn een einde. En we voelen niet meer dit zo en dat zoals een godsdienstig mens dat dan altijd zegt en goed bedoeld hoor, daar gaat het niet over. Maar ja, hoe is het dan? Als je met de voetgangers zo moe wordt, hoe moet je het maken met de paarden in de verheffing van de Jordaan? Hoe moet dat nou? kom je erachter dat je zegt, ja, daar zit hij nou, die ellendeling, met zijn nijdige gezicht, met zijn sombere gezicht, zit hij maar naar zijn eigen rommeltje te kijken en zich daarmee bezig te houden. Ik heb het niet over een ander, ik heb het over mijn eigen, over ons, zoals wij zijn. En dan zit hij daar nog uit te praten ook. En boven zijn hoofd welft zich de hemel, die door God gescheurd is. En waardoorheen hij geroepen heeft. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehaag. Nee, als je daarna kijkt, dan zeg je, het is heel erg. Er is geen ene baas die het zo slecht getroffen heeft wat dat betreft op de hele wereld te vinden, dan dat de Heere moeite en arbeid heeft aan zulke mensen als wij zijn, de kerkmensen, ja. En nog veel meer dan met heel de wereld vol goddelozen bij elkaar, waar wij het weer zo druk over hebben, over die wereld en die goddelozen. Wij moeten maar op rekenen, de Heer heeft meer nodig, meer om ons te dragen en te verdragen dan die wereld, want wij weten het anders. Wij weten het toch beter. O, als je het ziet, dan zeg je, ja, buiten de kerk gaan allemaal heilig goede mensen. Maar binnen de kerk, daar zitten ze, de kwaaddoeners, de murmureerders en noem maar op. Tegensprekers, de ondankbaren, de nijdassen. Zie je, dan is het toch niet zo ver weg van wat we hebben horen lezen. Want dan zie je dat zaad, dat gif, dat groeit in die giftige bodem van ons hart, van onze verdorven natuur. En het is alleen maar Gods genade. Als hij ons vasthoudt. En als hij een Job doet getuigen, zouden we het goede van God ontvangen. En het kwade niet. Maar de Heere die geeft antwoord. Ga heen, zegt de Heere voor het aangezicht des volks. En neem met u uit de oudste van Israël. Neem uw staf in uw hand, waarmee ge de rivier sloeg. En ga heen. Dat is een opwekking. Van een zodanige aard. Dat zit erin, in de bedoeling van de woorden van, nou niet dat benauwde Mozes. Nee, kijk nou niet zo benauwd naar die dreigende vuisten en ogen. Nee, ga heen voor het aangezicht van het volk. Hoofd omhoog. En neem van de oudste van het volk, van de stamhoofden zouden we zeggen, familieoudste. En neem die staf in uw hand. Laat het maar zien. Dat is het teken geweest van mijn bemoeienis. Het teken geweest van uw goddelijke zending. Die beroemde staf. Die het water sloeg. Zodat er het water in bloed veranderde. Die ook de zee sloeg. En een pad kwam er door de woeste baren. Die wonderlijke staf. Die zo echt hoort bij Mozes. De leider van het volk. Als een altijd doorgaande herinnering aan wat grote daden God de Heere heeft gedaan. Ja, je zou zeggen, zou er nou een lichtje gaan branden als ze Mozes met het hoofd omhoog en de staf in zijn hand, als ze hem zien lopen, onbeschroomd en vrij. Terwijl hun gezichten nog getekend zijn door de nijd en door de hoede, zouden ze het nou niet doorkrijgen? Staf, Mozes, God de Heere, die zo sterk is en zo groot. Maar nee, dat lees je niet. De Heere gaat verder. Ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb. Dat was niet de Horeb zelf, maar een rotsteen. In het Sinaï-gebergte, Sinaï-plateau. Ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. Hoe dat geweest is? Onzichtbaar? Geestelijk? Of dat de wolkkolom daar neerdaalt? Dat doet nog weinig ter zake. Maar Mozes moet weten, ik ben bij je, mijn knecht. Ik zal het doen. En gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Daar gaan ze. Mozes voorop. De oudste, die mogen getuigen zijn. Die moeten meekomen. Dat zijn de leiders. Die kunnen zoveel goed of kwaad doen, hè? Oudste. Stamhoofden. Familiehoofden. Vaders van een gezin. Ja. Want als vader altijd aan het tieren en aan het schelden is in huis, dan zijn de kinderen ook aan het tieren en aan het schelden. Want het is waar, we hebben allemaal zo'n verdorven natuur. Maar het is een groot verschil of dat de mens hem uitleeft of niet. Het is een grote genade als je wat dat betreft door God binnen de perken gehouden wordt als oudste. Want anders kun je in het gezin al merken. Bij de een is het altijd, oh nee, dat vinden ze niet goed, dat vinden ze niet goed, dat vinden ze niet goed en dat niet. Maar er is ook geen kruimeltje gezelligheid aan ook. En de kinderen die vluchten de straat op vanwege de oudste. Want je kunt wel eens zeggen, ik vind dit niet goed en ik vind dat niet goed en zus niet en dat niet en daar ga je niet heen en dat mag niet. Maar wat staat er nou tegenover? Heb je nog een beetje gezelligheid? Kun je wel eens praten met je kinderen? Ook over de gewone dingen? Kan het wel eens gezellig zijn? Ja, oudste, dat is altijd een belangrijke post eigenlijk, hè? Maar het is waar, hoor. Je mag van de Heer ook wel wijsheid daarin vragen, want die verdorven natuur die wij omdragen, die is of het ene uiterste of het andere uiterste, maar ik wil er maar mee zeggen, je zet een stempel op je gezin, hoor. Zoals vader en moeder praten, zo praten de kinderen ook. En als de kinderen zien dat het altijd bekvechten is en hatelijke opmerkingen tussen vader en moeder, dan doen ze het ook alweer na. Want ze hebben ook een verdorven natuur. En ik zeg erbij, het past ons wel ook om in deze te zeggen, gena, o God, gena, verschoon ons toch naar uw goedertierenheden. Houd er erg in. Het is zo fijntjes getekend, hè? Die oudste laat die maar eens meegaan. Je zou zeggen, dat zijn de opjutters. Die hadden de zaak nog wel een beetje in de hand kunnen houden. Maar die hebben niet in de hand gehouden. Die hebben mee zitten stoken. Misschien zijn ze wel voorop gegaan. Want zij waren toch verantwoordelijk, die oudste. Ze hebben gezegd, wat moeten we beginnen tegen elkaar? En de vrouwen en kinderen en de jongens, die hebben het gehoord en die hebben gezegd, nou, hoor je wat vader zegt? We gaan misschien allemaal dood van de dorst hier. Er is geen water meer. Dat hebben ze met elkaar zo bepraat. Oh, wat gaat daar een invloed vanuit, hè? Op alle terreinen van het leven. Maar ik denk altijd in de eerste plaats aan het gezinsleven. Gezinsleven. Want dat is belangrijk. En niet omdat wij niet zo'n verdorven natuur hebben, maar dat omdat we dat wel hebben. Juist omdat we zo'n verdorven natuur hebben. Maar het is nog een groot verschil of dat je in dat vuurtje gaat zitten blazen door je eigen gedrag en dat vuurtje oprakelt, of dat je probeert zoveel mogelijk het deksel op die pot te houden. Dat is een groot verschil. Nou, je hebt mensen die lijken altijd wel bezig om dat vuurtje op te rakelen in plaats van het deksel erop te doen. Daar gaan ze. Mozes deed al zo. Er staan de oudsten nog met hun verongelijkte gezichten. Zo nijdig. En hij pakt zijn staf en hij slaat op de steenrot. Dat is een wonder, hoor. Dat is een groot wonder. En er is drinken. Opeens begint die steenrots water te geven. Het water stroomt eruit. Psalm 78 spreekt van armen. Dat water dat vormt als het ware armen overal heen. Volgens de rabbinistische overlevering heeft het het volk een heel eind door de woestijnreis gevolgd, dat water achter en aan stroomt. Weet ik niet. Maar er is opeens water genoeg, want goede tieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Weet je wat hun murmurering was? Is de Heere in het midden van ons of niet? Goed. Ze wouden zeggen, nou God, als je deden nou of deden nou niet. We merken er niet veel van. Dat was kort samengevat hun brutale opstandige woord. Is de Heere in het midden van ons of niet? De verbondsgod. Hij heeft wel een verbond met ons. Hij heeft toch beloofd? Laat hem dan eens even laten zien dat hij er is. Dan zouden wij er zo beroerd niet bij zitten op het ogenblik als hij er wel was. Kijk, daar zie je de sprake van het vlees. En nou de Heere. Je zou zeggen, Mozes, mijn knecht, neem die staf. En slaat hem kapot op die harde hoofden van die oudste. Of strek hem uit over dat volk, daar zul je eens wat zien. Dan zal ik ze eens laten kruipen. Want wat ik bij de Egyptenaren kan doen, dat kan ik bij hen ook wel doen. Nou, dat zou te verwachten zijn, hè. Omdat het niet de eerste keer is, zoals zo vaak gebeurt. Maar nee. Kaarsrecht loopt Mozes voorop met de staf in zijn hand. Buiten het leger. Buiten het leger. Het lijkt wel of dat er in opgesloten werd. Er is in het leger niemand te vinden die water kan geven. Er is niemand. Het is allemaal even bedroevend. Gebeurde vaak, en dan moest Mozes buiten de legerplaats in. Nou gaat hij voor het volk langs. Ze zien hem gaan. De oudsten mogen mee. Maar de prediking is erin. Nee, het is niet bij jullie. Het is bij jullie allemaal nijd en verlorenheid. Schuld en zonde. Buiten het leger. De steenrots slaat erop. En hij doet het. Dat is God op ons. Een klein beetje. Een klein tikje geeft hoor. Niet hard. Heel klein nog maar. En het ligt aan onze verdorven natuur. O mensen. Dan spugen we vuur. Dat gebeurt er als God op een mens slaat. Daarom zei God, ik zal niet twisten met de mens eeuwiglijk, terwijl zijn dagen kort en terwijl hij vlees is. Hij is vlees als een wind die voorbij gaat. Er zit in een mens niks constructiefs. Er zit nou in een mens is niks dat je zegt, daar komt nou eens wat goeds voor de dag. Nee, dan is het beter om nog met een steenrots te werken. En Mozes slaat op een steenrots en er is water in overvloed. Goed water. Ze kunnen drinken. Ja. Nou, wij zouden zeggen, ze zijn allemaal van beschaamdheid door de knieën gegaan. Ik weet het ook niet, staat er niet bij. Staat er wel bij dat de Heere goedertieren is, groot van langmoedigheid en waarheid. En dat geldt voor u en voor mij ook, anders was het afgelopen. Je moet eens kijken. De Korinthebrief zegt, en de steenrots die volgde was Christus. Steenrots, het was een type, die steenrots daar, van het Horebgebergte, was een type. Die steenrots was de Christus zelf niet uiteraard, het was een steenrots. Maar, toen God alom zag, en niemand vond. Allemaal boze mensen. Wie redeneringen samengevat kunnen worden. Is de Heer in het midden van ons of niet? toen heeft de Heere zichzelf in het midden van een volk begeven. Hij, de onschuldige, midden in de schuldigen. Hij, de blanke, te midden van de zwarte zondaar. Hij die geen zonde gekend of gedaan had, wandelt hier als in een poel des verderfs rond. Hij, afgescheiden van de zonde, hij wilde nochtans in het midden van ons zijn, van zulke zondaren. Hij wilde zo in het midden zijn als onze een, uitgenomen de zonde. Hoe is het mogelijk? Maar de Heere is niet uit ons midden. Niet door de wil des bloeds, nog door de wil des mans. Maar buiten het leger is de Heilige Geest gekomen bij Maria. En de kracht des Allerhoogste heeft haar overschaduwd. Want bij dat murmurerende afgodische volk is geen materiaal te vinden. Geen daadzaak waardoor ze heil kunnen stellen tot muren en voorschansen. Alles verloren. Maar in hem, deze middelaar Gods en der mensen, die in het midden gekomen is, ontsluit de Heere, de rotssteen wiens werk volkomen is. En in plaats dat dat volk ervan langs krijgt, dat de Heere ze allemaal verderft door de adem zijns monds, laat hij Mozes op een steenrot slaan. En de Vader van de Heere Jezus Christus heeft als de rechter van hemel en aarde op hem geslagen, opdat wij tot hem zouden mogen spreken, tot die rotssteen. Want de tweede maal moest Mozes later tot de steenrot spreken. Daarmee verkondigt de mond der waarheid ons, dat de Vader zijn kind geslagen heeft in onze plaats. Dat de Vader zijn zoon gedrukt en benauwd en benard heeft, heeft als een rechter die vonnis wijst, een doemvonnis dat op hem kwam, op Golgotha's heuveltop. En dat hij daar zo geslagen is, het zwaard is ontwaakt tegen de herder, de man die Gods metgezel was. En het heeft hem getroffen tot in het diepst van zijn wezen. En uit deze doorwonde koning, hoge priester, uit zijn bloed en uit zijn wonden, zal een volk van murmureerders en tegensprekers nochtans zalig gemaakt worden, omdat hij het wil. En wat ze als spot hebben gezegd, als bitterheid, is de Heere in het midden van ons of niet? Dat zal de Heere nochtans vervullen op een goddelijke, geheel bijzondere wijze. Daarom, geliefden, van al het goed dat de Heere ons geeft, van alles wat hij ons toebedeelt, de Heere is in het midden van ons. Dat kan niemand teniet maken. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hij is geslagen en verwond tot de dood toe. Hij heeft die dure prijs voor zulk een ellendig failliet volk. Hij heeft die prijs betaald. En er is aan de gerechtigheid Gods voldaan. Opdat een mensenkind verwaardigd zou worden om te spreken tot die rotssteen wiens werk volkomen is. Heer Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Wees ons genadig, Heere, naar uw barmhartigheid en verlaat ons niet al te zeer. Want wij hebben het waardig gemaakt dat u nooit meer naar ons omkijkt. Zo weerbarstig en weerspannig, zulke weglopers zijn wij en onze kinderen, maar u bent dezelfde gebleven. Uw jaren worden niet geëindigd, gij wordt niet moede nog mat, hoewel wij uitgeteerd zijn vanwege onze zonde, waart gij toch gedachtig aan uw eeuwig trouw verbond. Geliefde, geldt dat voor een iegelijk onzer? Want Paulus zegt,
dat God in een groot deel geen welbehagen heeft gehad. Er staat geschreven in dit hoofdstuk dat die kleinzoon van Esau, Amalek, die tot een groot volk ook geworden is, dat die door God verdelgd zou worden. Dat een volk dat niet beter of slechter is door God losgelaten wordt en vastgehouden in zijn toren. Maar ook van Israël gold, het is niet al Israël wat Israël genoemd werd. Hoe is het met u? Heb je eigen al enigermate leren kennen als zo'n booswicht, zo'n rebel tegen de Heer, terwijl hij zo goed en goeddoende is voor u? Hebt u al eens mogen schamen voor hem en uw gebeden een ogenblik gestaakt vanwege uw schandelijkheid? Dat hij daar bij de Heere bij wijze van spreken uw lijsten met uw verlangens en uw eisen, zoals een revolutionaire werknemer, op de tafel gooit van die grote God. Heb je het wel eens over geschaamd? Dat je, oh, laat me gauw amen zeggen. Want ik ben uit God gevallen om hem nooit meer te bedoelen. Ach, dat die trouwe God nou toch zulke bedoelt. Weet je er iets van? Dat hoop ik. Want dat wij in der waarheid in dat hemelse Kanaan mogen worden binnengeleid door de poorten der gerechtigheid. Dan zult ge toch eens zijn en instemmen met de man dat het door het eeuwig welbehagen alleen geweest is en is. Want anders kon het niet meer en kan het niet meer. Want wij, het heeft u bedorven, o Israël, maar in mij is uw kracht. Maar zo wij dat mogen kennen, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Niet in ons, maar het alles in hem. En laat ons verontmoedigd worden voor zijn hoge majesteit. Want wij zijn van het heil vooraf gegaan. Ja, wij en onze kinderen tevens. Amen.